komt eigenlijk vrij zelden voor dat er plotseling een goed schilderij uit de lucht komt vallen. Je moet ook durven falen, de mislukkingen opzoeken, zeg maar.
Vandaag ben ik in Amsterdam bij Natasha Kensmeel. Natasha Kensmeel werd geboren in 1973. Na haar opleidingen aan achtereenvolgens de Vrije Tekenacademie en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam vervolgde ze haar opleiding uit de ateliers, die ze in 1998 afrondde. Haar grote, duistere schilderijen, waarin ze dikke lagen olieverf over elkaar aanbrengt, laten haar interesse in geschiedenis, religie, mystiek en mythologie zien. In haar werk stelt ze steeds opnieuw vragen over de relatie tussen de mens en diens identiteit. De maatschappij waarin we leven, religie, natuur en wijzelf. Natasha Kensmeel heeft net een nieuwe studio. Het is een prachtige ruimte in Amsterdam, wit, met schitterend licht vanuit de daken, die duidelijk nog niet helemaal in gebruik genomen is. Er staan wat schilderijen met een gezicht naar de muur, maar wat vooral opvalt is een hoekje met een schildertafel waar een enorme hoeveelheid afbeelding omheen gehangen is. Dat al wel. Ze variëren van, volgens mij, Duchamp's Mona Lisa tot een afbeelding van Arnulf Reiner, Onkawara, maar vooral heel veel historische figuren die ik lang niet allemaal maar herken, maar die je meteen terugziet als inspiratie voor Natasha's schilderijen. En precies daar gaan we het nu over hebben. Natasha, dank je dat wij hier mogen zijn. Eigenlijk, toen ik binnenkwam, zei je al meteen, ik zit pas anderhalve maand in dit atelier en ik ben er eigenlijk nog niet helemaal op mijn plek. Vertel eens, hoe is dat als je in een nieuw atelier terechtkomt?
Ja, dat is eigenlijk best wel vreemde gewaarwording, vind ik. En dat heeft natuurlijk te maken omdat ik in mijn oude atelier al ruim 20 jaar heb gewerkt. Dus dat, die ruimte, dat is helemaal van mij geworden, zeg maar. Die is helemaal naar mijn wereld gaan vergroeien. Ja, en in een nieuwe ruimte moet je dat eigenlijk van vooraf aan weer opbouwen.
Waar zat dat in? Nu je hier zit, wat mis je het meeste aan je oude atelier?
Toch wel de sfeer, mijn rituelen die ik daar heb opgebouwd. Nou ja, gewoon eigenlijk de omgeving die ik zelf heb gecreëerd, die mis ik eigenlijk.
Dat is natuurlijk wel interessant, want daar gaat deze podcast een beetje over. Van hoe kunstenaars werken. Ook over rituelen, et cetera. En bij jou zijn die nu even heel erg op scherp gesteld. Het is eigenlijk leuk om erover te praten. Kun je eens over die rituelen vertellen? Stel bijvoorbeeld als je 's ochtends binnenkomt in je studio. Hoe laat ben je er? En wat doe je dan altijd het eerste?
Ik ben er meestal zo rond uur of 8 's ochtends. Ja, ik kleed me om. Ik zet koffie. En dan ga ik zitten. En dan ben ik me eigenlijk soort van mentaal aan het voorbereiden. Ja, voor wat ik ga doen. Dus voor het schilderen eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk in heel kort mijn ritueel. Het begin dan, ja.
En hoe doe je het mentaal voorbereiden? Ga je kijken, lezen, nadenken, op je iPhone zitten? Wat gebeurt er dan precies?
Soms neem ik wel eens wat boek of afbeelding mee van huis. Dus dan heb ik vooraf al thuis wat werk gedaan. Dus dat bekijk ik dan in mijn atelier. De boeken of de afbeeldingen. Heel soms zit ik op mijn telefoon. Als ik merk dat ik niet de goede afbeelding heb gevonden. Ik lees wat. Niet te veel. En het is vooral eigenlijk kijken, toch wel.
Moet je in een bepaalde stemming zijn? Kan bijvoorbeeld, moet je de avond ervoor, mag je niet drinken? Of moet je goed geslapen hebben? Zijn er momenten waarop je aankomt en denkt, ik weet niet of het gaat lukken vandaag? Of dat je juist denkt, wow, dit wordt een goede dag?
Ja, van dat soort gevoelens heb ik al een tijd geleden afscheid genomen.
Ja?
Ja.
Vertel eens.
Ja, want daar valt geen pijl op te trekken. Soms denk ik van, als ik gedronken heb, nou, dat wordt niks de volgende dag. Dan gebeurt het juist. Of als ik bijvoorbeeld vooraf nieuw materiaal ben gaan halen. Dus verf en nieuwe kwasten. En dan voel je ook een bepaald soort nieuwe energie, zeg maar. Omdat je met nieuw materiaal weer aan de slag gaat. En dan, ja, dan gebeurt het niet. Dat zo kan het ook gebeuren. En soms heb ik een lange dag in mijn atelier gehad, waarvan ik het gevoel heb dat het echt waanzinnig goed is gegaan. Dat ik stap heb genomen. Maar als ik de volgende dag naar haar kijk, is er eigenlijk niks van over, van die overtuiging.
Oké. Ik zei het even al net toen ik even hier rondliep en je atelier beschreef. Je hebt echt zo'n hoekje waar wat penselen staan, maar ook waar het helemaal vol ligt met foto's en hangt met foto's. Heel dicht op elkaar. Als ik foto's van je oude atelier bekijk, hing dat er ook al. Het lijkt wel een soort heel intens inspiratiewandje. Kun je daar wat over vertellen? Want je atelier is verder behoorlijk leeg nog, maar dat wandje is er al helemaal. En het lijkt dus belangrijk voor je. Vertel er eens wat over.
Ja, het is er nog niet helemaal hoor. Want ik mis toch wel een beetje die chaos op tafel en op de vloer. Het is allemaal naar mijn gevoel te geordend. En in mijn atelier begon het eigenlijk ook wel zo, op een hele nette manier. De afbeeldingen verzamelen en ophangen en erover na te denken en te kijken wel of daar ruimte tussen zit voor mij voor verbeelding, zeg maar. Juist die combinatie van de verschillende afbeeldingen. En dat geeft me, is dat gaan groeien en woekeren.
Maar je hebt het echt, als ik het zo zie, dan heb ik het gevoel dat je hier aangekomen bent. Ik stel me voor dat je al die afbeeldingen in een doos had zitten of zo. En dat je ze zo echt bent gaan ophangen. Zo ziet het er een beetje uit. Want het is heel anders dan de rest van je studio. Klopt dat? Kun je eens beschrijven hoe dat gegaan is?
Ja, ik was het niet van plan om het op te hangen. Omdat ik van tevoren al wist dat niet zou gaan werken. Maar ik heb het toch gedaan. Ja, ik voel me echt nog een vreemdeling in deze ruimte. En om dat proces te versnellen, dacht ik van, dan ga ik het een deel van mijn oude atelier ga ik hier proberen te creëren. En kijken of het werkt. Maar het kost gewoon tijd.
Vertel eens over die wand en alles wat op de vloer ligt. Het zijn heel veel afbeeldingen. Kun je eens vertellen hoe ze zo bij elkaar komen en hoe jij afbeeldingen kiest die je op de vloer of op de wand ophangt?
Ja, dat is per afbeelding eigenlijk weer heel anders. Soms kom ik een portret tegen van een historisch figuur. En daar moet ik intuïtief iets mee. En dat heeft toch heel vaak visueel te maken. Dus dat ik een portret zie, een statische houding of een bepaald soort dominante verschijning. Ja, en wat daar verborgen ligt, dat wil ik dan een beetje. Ik word er nieuwsgierig naar, laat ik het zo zeggen. Ik wil daar iets mee doen. En zo heb ik natuurlijk ook afbeeldingen van uit kunstboeken.
Er staat een kloekkastje hier naast ons. Met kunstboeken, toch?
Ja, het zijn wel voornamelijk kunstboeken, ja.
Je werkt al een tijdje, een dikke 20 jaar. Heb je een beetje geleerd wat voor afbeeldingen je triggeren? Want je werkt eigenlijk altijd wel met andere afbeeldingen als inspiratiebron. Of vergis ik me daarin?
Wat me heel erg fascineert is gewoon dat die complexiteit van allerlei verhalen die door elkaar kunnen spelen, als ik ze naast elkaar leg en wat geschiedenis kan hebben. Ja, het moet voor mij een soort ruimte creëren om daar iets mee te willen. En als het dat punt heeft bereikt, zeg maar, dan. Dan ga ik aan de slag. Ja, het heeft ook een inhoudelijke kant. Het heeft ook te maken met hoe ik kijk naar geschiedschrijving en de relatie met het verleden en hoe daarmee wordt omgegaan. En tegelijkertijd bouw ik ook mijn eigen geschiedenis. En ja, dat wil ik tijdens het schilderen, wil ik dat zeg maar ontdekken en ondergraven.
Misschien komen we zo op die inhoud even terug. Ik ben wel benieuwd, hoe begin je aan een nieuw werk? Want juist omdat je zoveel afbeeldingen hebt, je kijkt zoveel. Je schildert volgens mij nooit echt letterlijk iets na. Daar komen we straks nog op, ook omdat je werk vaak zwart-wit is. Veel pasteuzer dan een foto. Hoe begin je dan? Je tekent veel. Zijn het altijd bronnen om een schilderij te gaan maken? Of hoe gaat dat?
Ik maak eigenlijk nooit schetsen vooraf. Dus ik teken nooit vooraf. Ik heb wel periodes dat ik, als ik in het schilderen vastzit, dat ik dan een periode een serie tekeningen ga maken. Maar als ik schilder, ben ik ook wel echt alleen met schilderen bezig. Ja, in het begin is vooral echt dat visuele onderzoek. Dus dat begint echt wel bij dat bronmateriaal. Dus dat verzamelen van beelden. Nou ja, en op het moment dat het mijn denken verandert of dat ik verschillende perspectieven zie, dan ga ik. Nou ja, dan kan een portret van een historisch figuur kan bijvoorbeeld een basis zijn voor een schilderij. Dat, voor een begin voor een schilderij. Ja, dan ga ik daarmee aan de slag, zeg maar.
Waar zit hem dat dan in? Eigenlijk zeg je, wat vrij belangrijk, of het je denken verandert, of dat je meerdere perspectieven ziet. Wat gebeurt er dan precies? Heb je dan het gevoel dat je ergens onder zo'n afbeelding, onder een reeks afbeeldingen, er ergens iets onder ontdekt, een patroon of een vorm waar jij mee verder kunt?
Ja, en dat vind ik tijdens het schilderen voornamelijk. En tijdens het schilderen lees ik ook wel over zo'n geschiedenisverhaal. En daarbij ben ik ook wel heel erg op zoek naar die transformatie. Dus als ik een beeld schilder van iemand en ik schilder daar weer iets anders overheen. Ik denk dat daar tussenin, daar gebeurt het vooral. Dus die opstapeling van schilderen, dus beelden over elkaar schilderen, het weer weghalen en of het wegschilderen. Ja, en dan weer overheen tekenen met verf. Of zo bouw ik eigenlijk een portret op die ik eigenlijk op allerlei manieren vervorm of vermink of vernietig. Of zelfs weer tegen mijn logica in weer opnieuw daarmee begin, zeg maar.
Oké. Okay.
En dan ben ik op zoek echt naar die gelaagdheid van beelden of van het schilderij zelf.
Kun je die gelaagdheid beheersen? Of is dat altijd een beetje, komt dat altijd een beetje? Dat je denkt, wat is er, gebeurt er nu weer?
Ik kan het. Deels kan ik het wel beheersen. Omdat je natuurlijk wel ervaring op doet met het schilderen. Op een gegeven moment doe je bepaalde stappen in het schilderen die je dan al bekend voorkomen. En dan weet je van oké, dit stadium, dat ken ik. Dat vind ik eigenlijk het moeilijkste, want dan moet je juist weer dat doorbreken. En schilderen betekent eigenlijk dat je constant tegen de weerstand van het schilderen zelf moet zien te overwinnen. En je moet openstaan voor de problemen in het schilderen zelf, zeg maar. Omdat je als maker wil je niet steeds hetzelfde schilderen natuurlijk. Je wilt steeds binnen je eigen vermogen kunnen vernieuwen. En dus je moet ook de hele tijd openstaan voor nieuwe mogelijkheden. En dat kan een enorme worsteling zijn.
Ja, daarom begon ik ook een beetje over het ochtendritueel en zo. Ik realiseer me nu je dit zegt. Dat je natuurlijk heel erg in je eigen hoofd en je eigen oeuvre zit. En je er heel erg van bewust zult zijn dat je daar ook een beetje uit moet. Aan de ene kant kun je niet anders. Aan de andere kant, om verder te gaan, moet je eruit. Is die spanning iets wat elke keer terugkomt? Een soort worsteling om verder te komen?
Ja, het komt eigenlijk vrij zelden voor dat er plotseling een goed schilderij uit de lucht komt vallen. Dat komt bijna nooit voor.
Zou je dat graag willen?
Ja, natuurlijk. Ja, maar dan nog, als het gebeurt, dan vertrouw ik het ook niet helemaal.
Dat dacht ik eigenlijk al, ja. Dat harde werken hoort er ook een beetje bij. Je moet ook een beetje worstelen en een beetje vechten, of niet?
Ja, het hoort er wel bij. Maar het is, je moet het omarmen. En dat is, je moet ook durven falen. Je moet de mislukkingen opzoeken, zeg maar. Nou ja, en soms betekent het ook dat je echt, die moet afdwalen in de krochten van je kunnen en van je onderbewustzijn. Want die beelden, die liggen daar ergens verborgen. En die moet je naar voren halen. En dan volgens weer versterken, verfraaien, veranderen.
Het bijzondere daarbij is dat je jezelf ook best een beperking hebt opgelegd. Je kleurpalet bijvoorbeeld is vrij beperkt, tenminste in grote lijnen. Is dat een beperking die je bewust hebt gecreëerd? Of denk je juist van, ik hou het voorlopig even lekker klein en kan ik later nog een keertje enorm knallende kleuren de schilderijen maken? Dan heb ik nog een lekker extraatje voor als ik wat verder ben. Hoe gaat dat?
Nou ja, het is eigenlijk een beetje zo gaan ontwikkelen eigenlijk. Omdat ik een periode juist hele kleurrijke doeken heb gemaakt. Schilderijen. Heel pasteus, heel dik. Maar ik had heel erg moeite om de helderheid in die beelden en die dikke textuur van het schilderen, om dat in balans te houden. Dus sommige schilderijen, daar heb ik soms ja, een jaar aan gewerkt. Omdat het gewoon, op een gegeven moment is het zo dik en zo verzadigd van materie. Dat je, ja, dat je er echt, echt gewoon niks interessants van kan maken.
Dan zie ik je na een jaar met een enorme klomp verf eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. En dan, ja, en dat gegeven moment, ja, die periodes die kwamen steeds meer achter elkaar. Dus het woog ook letterlijk heel zwaar aan mij. En toen ja, besefte ik dat ik het schilder op een andere manier moest benaderen. Ik liep ook gewoon vast. En kleur was toen een belangrijk aspect daarvan. Omdat ik vind kleurgebruik vind ik heel belangrijk, maar ik vind het heel complex. En juist door kleur te beperken kwam ik eigenlijk dichterbij bij mijn bedoelingen. Van mijn thematieken en waar ik naartoe wou met mijn werk.
Ja, dan vertel maar meteen wat dat is.
Vertel me meteen wat het is, ja.
Die bedoeling bedoel ik.
Ja. Dat vind ik dan ook weer zo heel lastig om dat even zo'n one-liner erin te knallen. Maar nou ja, in mijn werk ben ik toch altijd op zoek naar een ambiguë werking. Dus ik ben... Het moet aan de ene kant aantrekkelijk zijn, het moet afstotelijk zijn. Het is zwart-wit, maar eigenlijk ja, is het toch heel kleurrijk als je er wat langer naar kijkt. Die kleuren liggen daarin verborgen. Ja, ik ben met het aardse, het onaardse bezig. Ik ben toch steeds op zoek naar die tegenstellingen, ook in de mens, zeg maar, de menselijke conditie. Het schept en het vernietigt. Al die tegenstellingen die wil ik in het schilderen blootleggen.
Waarom is jouw belangstelling voor geschiedenis daar zo'n goede manier bij? We hebben het eigenlijk nog nauwelijks over gehad, maar je schildert veel historische figuren. Van Johan de Witt tot de Romanov-familie, de Tsarenfamilie. Wat is er zo aantrekkelijk aan dat soort verhalen, mensen, om al die tegenstellingen te laten zien?
Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, goed, bij bijvoorbeeld het werk van Johan de Witt was het juist heel erg aantrekkelijk, omdat... Ja, Johan de Witt als raadspensionaris natuurlijk heel machtig was tijdens de Republiek. Die vocht echt voor de vrijheid, voor de Republiek. Dat beschermde hij en dat, daar komt vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld heel erg naar voren. Daar heeft hij echt voor geofferd, kan je bijna zeggen. En het is natuurlijk ook nog steeds heel belangrijk voor ons... Die vrijheid van meningsuiting. Het tragische is wel een beetje dat hij ook mede verantwoordelijk is voor vrijheidsberoving van andere volkeren. En juist die tegenstellingen in één zo'n figuur, in zijn acties en de gevolgen daarvan, vind ik aantrekkelijk. En ook omdat het bij Johan ook de Witt best wel complex is. Complexer is dan bijvoorbeeld Jan Pieterszoon Koen of zo. Die is natuurlijk van vaderlandse held naar een hedendaagse schurk veranderd, zeg maar. En dat is bij Johan de Witt wat complexer.
Mooi. Zoek je mensen daarop uit dus?
Niet altijd. Tijdens het schilderen lees ik ook over die mensen en dan kom je erachter. En soms ja, moet ik ook wel van persoon veranderen, omdat die gewoon niet of te weinig... ja, vernietigende sporen heeft achtergelaten of, niet, of juist te goed is geweest. Of
te aardig. Shit.
Ja, dus dat... Nee, ik ben wel echt geïnteresseerd in die positieve en de negatieve kanten van de mens, ja.
Even toch een sprong terug. Ik heb een paar jaar geleden een tentoonstelling gemaakt die heette Vrijheid, met een aantal in mijn ogen belangrijke werken. En ik wist dan meteen dat ik jou daar graag bij wilde hebben. Is naar je werk gekeken en toen kwamen we ook een beetje misschien wel samen op eigenlijk heel vroeg werk van je. Wat je hebt gemaakt net dat je van de ateliers was. En ik kende dat nauwelijks. En ik weet nog wel dat dat bij mij wel best een schok teweeg gebracht. Dat was een werk als Schwarzkopf, maar ook een zelfportret met kruis. Die laatste hebben we opgehangen in die tentoonstelling. Daar komen heel veel van dit soort thema's ook in terug. Allerlei tegenstellingen. Maar daar betrek je toch veel meer op jezelf. En veel minder historisch. Vooral het zelfportret met kruis vond ik een behoorlijk heftig schilderij. Je ziet, blijkbaar is het een zelfportret. Een kruis, je hebt draagt een soort 17e eeuwse ouderwetse kleding. Maar je gezicht bijvoorbeeld is heel zwart. En dat zwart druipt ook een beetje. Het lijkt, toen ik het zag, leek het heel erg aan te sluiten bij allerlei discussies die nu heel actueel zijn. Dat heb je toen in 1999 gemaakt. En daarna ben je eigenlijk van die thematiek wat afgegaan en meer de historie ingegaan. Ik ben toch wel benieuwd om je te vragen hoe dat liep. En waarom je aanvankelijk dat soort werken maakte en toch vervolgens andere dingen bent gaan doen.
Nou ja, toen ik dat werk maakte, zelfportret met kruis, toen was het voor mij gewoon heel aantrekkelijk in die periode om over thematiek identiteiten te hebben. Ja, en dat had betrekking tot mezelf ook, omdat ik zelf daarna op zoek naar was van hoe zit dat nou eigenlijk, identiteit? En wat doet identiteit eigenlijk? En nou ja, ik ontdekte dat het niet vastgebeiteld is in marmer, zeg maar. Het staat niet vast, het verandert door de tijden heen. En ik verander, maar mensen kunnen ook anders naar je kijken. En je kan het bijna moduleren, je kan het ja, er heel bewust mee omgaan. Van nou, ik draag deze identiteit uit, maar het kan je ook ongevraagd opgedrongen worden, bijvoorbeeld. Ja, en in die zin was het voor mij aantrekkelijk om dat schilderij te maken op die manier.
Dat schilderij lijkt perfect te passen in alle hedendaagse discussies die belangrijk zijn. Maar als ik je werk van de laatste jaren zie, eigenlijk van daarna, lijkt het of je hebt gekozen om dat onderdeel van je identiteit, wat tot op dat schilderij heel nadrukkelijk terugkomt, niet langer per se te benadrukken, maar andere onderdelen van je identiteit, van je denken te benadrukken. Klopt dat? Of zie ik een ander spoor?
Nee, dat klopt wel, ja. Het is dat, ja, ik schilder mezelf niet letterlijk meer als een Queen Elizabeth of als Alexander Fjodorovna, de vrouw van Tsaar Nicolaas II. Omdat ik gewoon veel meer toch op zoek ben naar de archetype basis van de mens, zeg maar.
Je zoekt in die zin universelere thema's die niet per se alleen maar over jezelf gaan.
Ja.
Ik ben wel benieuwd even over je stijl. Als je de figuren die je schildert, daar die zie je normaal vooral in een min of meer realistische stijl. Typisch 16e, 17e, 18e eeuwse, vrij gladde, vrij realistisch uitgevoerd. Jij kiest ervoor om dat heel pasteus te doen. Hoe zit dat met dat pasteus? Je had het net ook al even over, maar in verband met je kleur. Is dat iets wat je licht? Is dat een bepaalde werkelijkheid die je mooi vindt? Hoe is dat ooit ontstaan?
Ja, dat ontstaat eigenlijk meer omdat ik niet zo heel snel tevreden ben met wat ik schilder. Om het maar heel simpel te zeggen. Dus dan schilder je weer een laag erover en dan weer en weer. En
maar die kun je ook afschrapen.
Ja, zeker. Die kun je zeker afschrapen. Ja.
Daar heb je
gelijk
niet in.
Ja, nee, dat doe ik niet. Nee. Nee, omdat ik denk juist de sporen die het nalaat, daar gebeurt iets mee. Dat gaat de relatie aan met het nieuwe beeld wat ik schilder. Ja, en ik vind ook gewoon dat schilder op die manier te behandelen als hoe ik naar de geschiedenis kijk ook. Het zijn ook allemaal verhalen die laag over laag een soort complexe netwerk vormt. En geschiedenis zie ik ook als iets gegeven wat niet stilstaat of gestold is. Het stolt wel in de vorm van cultuur of mythes, maar het is wel gezamenlijk een verhaal wat altijd door de jaren heen blijft reizen en in allerlei manieren wordt gevormd en in allerlei betekenissen krijgt. En in die zin benader ik het schilderen dan ook.
Het gaat eigenlijk heel erg over stapelen en gelaagdheid en meerduidigheid, hè, je werk altijd.
Ja, maar ook een bepaalde transparantie die ik wil visualiseren toch ook wel. Ik wil ook wel mensen meenemen in mijn werkproces in die zin. Dus dat men ook echt de handeling van het schilderen of de sporen van het tekenen in het schilderij kan zien, zeg maar. En op die manier bijna een denkbeeldig gesprek kan vormen met het schilderij.
Mooi, vertel daar eens over. Hoe werkt dat dan? Hoop je dat mensen elke keer verschillende elementen uit het schilderij halen, zowel verhalend als technisch, en daarmee langzaam een relatie opbouwen? Of hoe zie je dat?
Kijk, als je naar een schilderij kijk, het vraagt natuurlijk heel veel tijd, omdat een schilderij is gewoon langzaam. Dus dat hoe langer je kijkt, hoe meer zich daarin zich ontvouwt. En dat verschilt natuurlijk per persoon, want iedereen neemt zijn eigen herinneringen en zijn eigen mening en zijn eigen geschiedenis neemt hij mee tijdens het kijken naar een schilderij. En daarmee worden snel opvattingen gevormd. Maar ja, je hoopt in ieder geval, als men naar het schilderij kijkt, juist omdat ik laag over laag schilder en je verschillende sporen ziet in het werk. Dat hoop je dat je de toeschouwer mee kan nemen in een verhaal wat dan toch anders blijkt te zijn.
Hoe zit dat met je eigen keuze voor geschiedenis inderdaad? We hadden het er al even over. De geschiedenis wordt op dit moment vrij nadrukkelijk herschreven. En daar is veel goeds over te zeggen. Eigenlijk is dat een onderwerp waar je al heel lang mee bezig bent. De manier waarop je de geschiedenis kunt herinterpreteren, kunt sturen. Geeft je dat ook een soort extra gevoel van belangrijkheid van de manier waarop ik toon en waarop ik dingen tegenover elkaar zet? Zijn een visie die de geschiedenis mede stuurt, als het ware. Je kunt naar buiten brengen op welke manieren de geschiedenis allemaal kan botsen. Is die verantwoordelijkheid de laatste jaren groter geworden in je hoofd, of is dat niks veranderd?
Ik moet even nadenken hoor, over je vraag.
Eigenlijk is het simpel. Geschiedenis als onderwerp is steeds belangrijker geworden.
Ja.
En dat sluit eigenlijk aan bij wat jij al jaren doet. Heb je dan dat gevoel, ben je nog meer bewust geworden van de mechanismes waar je gebruik van kunt maken en die je in kunt zetten om mensen te laten kijken?
Kijk, mijn verlangen is toch het voor het grootste deel dat ik... Dat gaat toch heel erg naar kwaliteit uit en naar een goed schilderij. Dus dat is... Ja, dat is in eerste instantie wat ik wil. En het is natuurlijk wel heel mooi als je mensen kan sturen inderdaad in die zin. Maar voel ik me daar verantwoordelijk over? Ik vind het best wel een lastige vraag, eerlijk gezegd.
Lastige vragen mogen ook, toch? Ja. Denk je bijvoorbeeld meer na over welke geschiedenis je toont? Er zit vrij veel witte geschiedenis in je schilderij, traditioneel. Denk je erover, ik ga ook meer van de zwarte geschiedenis, waar in Nederland weinig over geschreven, meer meenemen? Of denk je dat vind ik helemaal niet nodig? Hoe denk je daarover? Of verandert dat denken?
Ja, wat me heel erg, of wat me al heel lang fascineert, is toch wel het gegeven macht en machtmisbruik. Ja, ik vraag me toch steeds altijd af hoe een mens zijn status wil bewijzen en wat zijn drijfveren zijn om juist die jacht te starten naar die profijt, zeg maar. Dus naar dominantie en de macht te willen behouden. En dat is ook wat je in de, zeg maar, officiële geschiedschrijving ook ziet, is dat hoe machtshebbers, zeg maar, het naar hun hand zetten voor hun eigen belangen. En in die zin kan je ook afvragen in hoeverre geschiedenis echt realistisch is tegenover het verleden. En daarbij ben ik gewoon heel erg geïnteresseerd juist in die schaduwkanten en juist de aspecten waar je zo weinig over hoort. Of waar je ziet nou eenmaal niet die duistere kant bijvoorbeeld. Dat is dan toch een aspect wat ik dan heel erg wil doorgronden.
Flauwe vraag, maar toch. Waar komt die fascinatie vandaan? Heb je jezelf er ooit op betrapt dat je dacht, daar ben ik wel heel veel mee bezig?
Ja, waar komt het vandaan?
Als je er niet op wil antwoorden, mag het ook. Maar ik wil het wel gevraagd hebben.
Ja. Nee, ik vind het een interessante vraag. Wat ik me altijd afvraag is toch... Is een mens van nature goed of slecht? En vooraf dacht ik altijd dat het heel erg met het instinctieve te maken had. Dat het een soort dierlijke driftheden zijn wat mensen toe beweegt naar het slechte. Maar het is toch vaak toch eerder de kennis en het bewustzijn. Dus juist omdat men keuzes maakt als een bewustzijnsdier. Ik denk dat daar vooral de kern van het kwade kan liggen. En dus men kiest daarvoor. Terwijl ik over het algemeen wel denk dat mensen misschien wel goede intenties hebben. Maar soms door de omgeving kan het... wordt men meegesleurd in een soort tragisch verhaal. Dat het juist weer omslaat of...
Het mooie is natuurlijk ook dat het een onderwerp is waar je nooit helemaal uit gaat komen.
Ja, dat is het mooie ervan inderdaad. Ja, zeker.
Betekent dat ook dat je maar zelden mensen kiest die echt slecht zijn bijvoorbeeld? Ik ben wel benieuwd naar de Romanovs altijd. Die hebben macht en tragiek. Was dat ook de reden om ze te kiezen voor een hele bijzondere reeks?
Ja, zeker. Maar ook omdat het verhaal vertelt zich ook gewoon als een soort grimmig sprookje, zeg maar. Met alle gevolgen van dien. En daar zit gewoon heel veel mysterie in ook. En zodra er mysterie is, is er ruimte om die in te vullen. En dan kan je van alles speculeren en vervormen en verfraaien en anders vertellen, maar ook andere betekenissen aangeven.
Hoe verhoud jij je met al die boeken en die afbeeldingen tot de kunstgeschiedenis? Ik bedoel, ik heb ooit eens een prachtige wandschildering gezien die je voor een privéverzamelaar in de buurt van Haarlem hebt gemaakt. Echt geweldig werk. En daar duiken dan bijvoorbeeld ineens Dürers Vierruiters van de Apocalypse op. Er zitten allemaal verwijzingen naar kunstgeschiedenis in. En het mooie is dat bij jou de geschiedenis, zeg maar de echte geschiedenis en de kunstgeschiedenis soms bijna naadloos met elkaar verweven raken. Hoe voelt dat voor jou? Is die kunstgeschiedenis een aparte lijn waar je je graag toe wilt verhouden?
Nee, ik denk dat dat voor mij toch wel heel erg samengaat. Dus omdat het simpelweg mijn interesses heel erg trekt. En ik zie daar toch allerlei parallellen in ook. Als ik een foto zie van een historisch gebeurtenis, dan heb ik meteen een beeld bij van een schilderij van Edvard Munch. En zo gaat het maar door. Dus in de kunstgeschiedenis, daar ben ik ook heel erg op zoek naar de machtsstructuren eigenlijk. Want daar komt het ook in voor.
Heb jij macht als kunstenaar?
Ja, je kan macht hebben als kunstenaar, ja. Dat kan. Of je het hebt, dat weet ik niet, maar het kan wel.
En vertel eens, wanneer heb je dat en zou je dat willen?
Nou, ik vind altijd wel het mooie aan als je kunst maakt, of als kunstenaar, of als schilder, kan je macht hebben, omdat je kan de wereld anders tonen dan dat die is. En je kan mensen op een ander been zetten of op andere gedachten. Maar het heeft vooral te maken met dat je een andere kijk hebt op je omgeving. Dus als schilder kan je die macht hebben. Je kan ook bijvoorbeeld een iconisch beeld, dan kan je in betekenis verschuiven, juist in je schilderij. Of doen beseffen dat het een andere betekenis heeft. Of je kan het doen verschuiven. Of je kan het zelfs transformeren. Je kan het zelfs in beweging brengen.
Geef daar eens een voorbeeld van.
Nou ja, bijvoorbeeld die serie Regentesse die ik gemaakt heb. Ja, dat zijn toch portretten van vrouwen die zeg maar een statige vormelijkheid hebben. En in mijn schilderijen breek ik dat af, zeg maar. Dus dat ben ik aan het afpellen. Ik probeer eigenlijk een beetje, juist door die veelheid aan portretten, probeer ik hun persoonlijkheid af te pellen. Dus dat ik veel dieper dring in hun ego en in ziel en in hun zelf. En ik probeer juist heel erg die schoonheid en vergankelijkheid zichtbaar te maken. En juist door die gelaagdheid van het schilderen kan je een transformatie laten zien. Als je daarnaar kijkt, zie je gewoon dat het persoon voor je ogen verandert.
Mooi. Als we het over die macht hebben, je zou ook bijvoorbeeld heel veel schoonheid teweeg kunnen brengen. Je kunt mensen op allerlei manieren meevoeren. Wat hoop jij dat de toeschouwer uiteindelijk het meest meekrijgt als hij naar je werk kijkt?
Ja, dat vind ik ook altijd een lastige vraag. Waar we het net al over hadden, een van de belangrijkste aspecten in mijn werk is dat ik toch heel erg de geschiedenis kritisch bevraag. Maar ik wil ook gewoon de viering van de schilderkunst willen tonen tegelijkertijd. Dus ja, ik denk dat ik dat wil meegeven, ja.
Dat is ook wat grappig aan schilderkunst, hè? Hoe somber het onderwerp ook is. Uiteindelijk komt er altijd een mooie schilderij uit voort. Voel jij dat ook zo? Of is een schilderij uiteindelijk altijd positief? Of kan ook de balans doorslaan naar sombere inhoud?
Het is altijd positief, ja. Zeker. Het klinkt misschien raar, maar hoe heftig of sober het schilderij, hoe meer plezier ik erin heb om het te maken. Ja, en ik denk dat daar ook voor een deel ook een macht kan zitten van de schilder. Is dat de toeschouwer naar iets afschuwelijks kan kijken, maar tegelijkertijd ook van kan genieten. Je brengt een soort vertraging in die heftigheid. in. En waardoor je, ja, waardoor misschien meer de esthetiek naar boven komt. Of waardoor de toeschouwer zich anders daarbij kan voelen.
Heb je op dit moment, je zit in een nieuw atelier. De wereld is turbulent, om het maar even zo uit te drukken. Heb je wel eens het gevoel dat je dan toch meer bij hedendaagse onderwerpen zou willen aansluiten? Of is dat niet echt een optie voor je?
Nee. Soms heb ik dat wel hoor, dat ik wat meer hedendaags zou willen aansluiten. Maar ik merk dat het me altijd inhaalt. En ik vind het ook niet interessant genoeg. Ik vind het veel interessanter juist wat er geweest is. En om daar zeg maar dat weer opnieuw te bekijken en te bevragen. En daarmee aan de slag te gaan. Ik vind de actualiteit, ja, dat is eigenlijk te vluchtig voor mij.
Wanneer is jouw werkdag afgelopen?
Ja, dat verschilt per keer. Maar het heeft denk ik ook te maken met als een schilderij nog meer kan vertellen dan ik voor ogen had. Dat kan voor mij al een teken zijn om te stoppen.
Dat lijkt me bijna twee eenheden. Je maakt toch geen schilderij per dag, neem ik aan. Dus
nee.
Stop je als je bijvoorbeeld het gevoel hebt, hier zitten nog openingen in of zo op een werkdag?
Soms moet je ook gewoon stoppen puur omdat het moet drogen. Ik schilder met olieverf, dus dat heeft een lange droogtijd. En als je te lang doorgaat met bijvoorbeeld een hand te schilderen, dan wordt het eerder een brei dan dat je de helderheid behoudt. Als je zo'n hand schildert, wil je ook niet dat het ambachtelijk perfect eruit ziet. Want dat is niet interessant genoeg natuurlijk.
Nee?
Nee. Dus ja. Dus het is eigenlijk de hele tijd het spel met het schilderen, het geven en nemen. En je moet ook zelf verrast worden door het schilderen. Het verschilt per dag wanneer een dag eindigt met schilderen. Dat kan ik niet zo in een paar zinnen zeggen.
Vind je het moeilijk om te bepalen wanneer een schilderij af is? Of weet je dat vrij makkelijk altijd?
Nee. Nee, dat... Nee, wanneer een schilderij af is, dat is denk ik ook een van de moeilijkste uitdagingen voor een schilder. Nou ja, je hebt natuurlijk wel een bepaald soort lijstje die je wilt afwerken om te bepalen dat het af is. Maar uiteindelijk wil je toch dat het zichzelf overstijgt. En wat ik net zei, dat het meer is dan dat je voor ogen had. Ja, het moet me inhoudelijk, maar ook intuïtief, zowel visueel ook overdonderen eigenlijk. Dan zou het af kunnen zijn. En dan heeft het ook nog tijd nodig. Want dan zet je het weg en dan kijk je na een tijdje er weer naar. En dan pas na een hele tijd weet je pas echt, oké, nu is het echt klaar.
Laat je schilderijen lang op je studio staan?
Nou, dat heb ik niet altijd zelf in de hand. Want soms ben je bezig voor een tentoonstelling en dan moet het snel weg. Of kijk, het liefst wel. Het liefst wil je de werken die je gemaakt hebt een tijdje in je atelier hebben staan om het nieuwe werk ook weer verder te kunnen brengen. Op een gegeven moment moet het de wereld in. Want ja, het kunstwerk is toch die bemiddelt dan toch tussen de gesprekken die je als kunstenaar en de toeschouwer hebt.
Ja. Heb je wel eens, zoals Bonnard zo berucht was, de neiging om in het museum nog dingen te veranderen of in de galerie? Of kun je wel, als het eenmaal de deur uit is het ook echt af?
Ik heb heel zelden meegemaakt dat ik inderdaad, dat ik het in de tentoonstelling zag hangen en dat ik dacht van oei. Dit wil ik anders hebben. En ik weet nog dat ik me zo kapot schaamde. Dat ik dat gevoel nooit meer wil hebben. Dus op het moment dat ik beslis dat het af is, moet het ook echt af zijn. En als ik het in een andere ruimte zie, ja, dan ben ik pas gelukkig als het nog veel beter is dan hoe het in mijn atelier eruit zag.
Dankjewel Natasja voor deze inkijk in je studio.
Dankjewel Hans. Jij ook.
Veel dank ook aan jullie, onze luisteraars en aan onze editors van de audio. Natasja's tentoonstelling Monument de Regentesse is tot en met 2 januari te zien in de Hermitage Amsterdam. Haar tentoonstelling Icon in het Fries Museum Leeuwarden tot op het 9 januari. En haar dubbeltentoonstelling met Sadiq Quaish Al-Fraji in Kunsthal Kade in Amersfoort tot en met 9 januari. Deze podcast is een onderdeel van Young Collector Circle. Al sinds 2016 de leukste manier om de kunstwereld te ontdekken. Wil je meer weten? Ga dan naar www.youngcollectorscircle.nl/podcast. Daar vind je ook informatie over deze aflevering en de kunstwerken die we bespraken. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via jouw podcastprovider. Wil je ons helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen? Laat dan een recensie achter. Dankjewel.